werkt, jawel. Goedemorgen allemaal. Daar ben ik weer. Ik ben blij dat ik hier weer een keer mag zijn. Het is eventjes geleden, maar ik vind het altijd fijn om hier te zijn. Ik merk ook altijd, ja, er is altijd iets aan de hand. Vorige keer hingen er andere dingen aan de muur. En jullie zijn een kerk die in beweging is en dat is belangrijk. Ik begin even met een stukje over mezelf. En dan over ons gezin eigenlijk een beetje. Want wij zijn sinds kort zijn wij flexitariër. Ik weet niet of jullie dat woord hier kennen. Het is een vrij nieuw woord, flexitariër. Maar je hebt mensen die gewoon alles eten. Je hebt mensen die geen vlees eten, dat noemen we vegetariërs. Dan hebben we mensen die niks dierlijks willen gebruiken. Ook niet in kleding of in schoenen. En die eten geen eieren en drinken geen melk. Dat noemen we veganisten. Dus die alleen maar plantaardige dingen gebruiken. Wij zijn sinds kort, ja, sinds een half jaar ongeveer, flexitariër. En wat is nou een flexitariër? Nou, dat is iemand die eigenlijk geen vlees eet, net als een vegetariër, maar soms wel. En dan kan je zeggen, ja dat is makkelijk. Dus eigenlijk tussen de maaltijden door eet ik geen vlees, dan ben ik ook een flexitariër. Nee, wij proberen zeg maar zo weinig mogelijk vlees te eten. Maar wat ik heel irritant vind van vegetariërs, sorry als er vegetariërs zijn, als ik een barbecue geef, dat ik dan voor hun aubergines moet gaan lopen grillen, weet je wel? Je kan hun niks voorzetten, je moet iets bedenken wat niet in je comfort... En ik zou dat vervelend vinden als mijn vrienden zich helemaal moeten aanpassen, omdat ik een keuze maak om minder vlees te eten. Waarom vertel ik dit nu? Want ik heb nog niks over de Bijbel gezegd, waarom vertel ik het nu? Nou, de achtergrond hiervan, dat komt eigenlijk door mijn dochtertje. Mijn dochtertje, ze is ondertussen 16 en normaal zou ze... Dus dat is al niet meer echt een dochtertje. Maar toen ze nog op de basisschool zat, dus een jaar of 11 was, toen zei ze van, ik wil niks meer eten van jonge dieren. Dus volwassen dieren, dat vond ze niet echt een probleem. Maar bijvoorbeeld kalfsvlees of braadkuiken en dat soort dingen. Dat vond ze zielig voor die lieve kleine diertjes. Dus dat wilde ze niet meer eten. Maar dat is best wel gelijk, heeft best wel veel invloed. Want ik weet niet of jullie het weten, maar kaas wordt gemaakt met stremsel. En stremsel, dat komt uit de maag van een kalf. Hè, want een koe heeft dat niet. Hè, want een kalf moet die melk kunnen omzetten van de moeder. Dus dat stremsel, dus om kaas te maken, heb je kalfjes nodig. En dat vond mijn dochter zielig voor die kalfjes. Dus we konden geen kaas meer eten. Ja, ik ben een Hollander, sorry. Kaas. Ik wil wel kaas natuurlijk, snap je? Dus zo is dat een beetje begonnen. Maar ze vond het ook wel lastig om vol te houden, want ze vond het toch ook wel... Nee, dus dat is wel weer een beetje weggeëpt. En sinds een jaar of zo is ze daar weer een beetje mee bezig met dat. En op een bepaald moment zegt ze van, ik wil eigenlijk vegetariër worden. Nou, ik zeg, dat vind ik echt lastig. En ik wist ook helemaal niet... hoe dat dan werkt. En het is ook best wel duur. Dat is ook een aspect wat meespeelt. Dus, maar goed, we zeggen, weet je, we gaan het gewoon proberen. We beginnen gewoon met wat minder vlees te eten. En dan zien we wel wat er gebeurt. En zo zijn we een beetje op die flexitariër-modus gekomen. Dus als het ons goed, als het een keer lastig is, we gaan met mensen uit eten, dan eten we gewoon een hapje vlees. En voor de rest proberen we dat niet te doen. Dat is het begin, zeg maar. Dus we hebben die keuze gemaakt, we gaan wat minder vlees eten. Dan komen we bij mijn vrouw uit. Die is er nou ook niet bij, maar de volgende keer neem ik ze mee, zeker weten. Maar de kinderen zijn toevallig allemaal thuis vandaag, dus ze wil graag in het gezin zijn. Mijn vrouw die doet een opleiding tot fotograaf. Ze is verpleegkundige van opleiding, maar ze wilde nog iets anders doen. Ze wil fotograaf worden. En ze is nu zit in haar laatste jaar, dus 5 jaar opleiding. In Gent doet ze dat. En in het laatste jaar moet ze afstuderen. En ze wilde voor haar afstuderen, wilde ze... eigenlijk een fotoserie maken die gaan over de schepping. Nou, ze zit op een school, zeg maar, waar eigenlijk verder helemaal geen christenen zitten. Dus dat is best wel een keuze die je maakt. Hè? Hoe ga ik nu bezig met die schepping? Dus ze heeft eigenlijk de schepping samengevat in 3 beelden. Licht, land, leven. Nou, dus zij ging voorstudie maken in de Bijbel. En toen, en nu komt het. Nee, daar komt de link tussen waar ik mee begon en nu. Daar staat in de Bijbel het volgende. Als die de mensen geschapen heeft. Genesis 1 vers 29. Ik zal iets eerder beginnen. Bij vers 26. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren. Over de vissen van de zee. over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondloopt. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En nu komt de tekst. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Oké. Dus mijn vrouw zit voorstudie te maken voor haar scheppingsverhaal in beeld. En ze komt deze tekst tegen en ze zegt: er staat dus eigenlijk dat God aan ons alle planten, het zaaddragende planten, geeft om te eten. Dat zal jullie voedsel zijn. Er staat niks over diertjes. Dat zal jullie voedsel zijn. En aan de dieren staat er dan verder, die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. Als je dat goed leest, ik weet niet of je dat wel eens goed gelezen hebt en daarover nagedacht hebt, daar staat dus niet dat de dieren andere dieren opeten. Wat we nu in de schepping om ons heen heel vaak zien gebeuren, dieren eten andere dieren, maar zo staat het niet in Genesis. Zo heeft God het niet gemaakt. De dood bestond toen niet, dat had ook dus helemaal niet gekund, maar dat is dus wat God voor ogen had. We leven vreedzaam samen en we eten de planten, de vruchten en niet de dieren. Dus dat is het uitgangspunt. Dus mevrouw die zegt van dat is wel eigenlijk een goddelijk bevel dat we dus helemaal geen dieren mogen eten. Dus zou je dan niet als christen altijd vegetariër moeten zijn? Is dat dan niet de opdracht? En ik vond het een goede vraag. Dus ze zei tegen mij, dan moet je een keer over preken. Ik zei, nou goed, ik sta hier. Hè? Okay. Dan zoek ik het uit, dan hoeft zij het niet te doen. Nee, dat is een beetje flauw om te zeggen, maar ze is dyslectisch. Ze vindt het heel moeilijk om dingen te lezen. Dus ze vindt het fijn als ik dingen voor haar uitzoek, want ik vind het namelijk heel leuk om te doen. Dus ik ben gaan zoeken in de Bijbel. En dan kom je natuurlijk dingen tegen die dat begin. Want ik ben het er helemaal mee eens. Hè? Dus dat wij planten en vruchten eten, dat is zeg maar de beste staat om te zijn. Om in het paradijs te zijn, straks als we weer bij God zijn, dan zal het ook zo zijn. Denk ik, geloof ik. Maar dat is de beste staat van zijn, maar die hebben we niet meer. Die beste staat van zijn, dat is voorbij. In het paradijs was het zo, maar er is iets gebeurd waardoor we niet meer in het paradijs zijn. Maar dat is wel grappig. Nou, grappig, het is helemaal niet grappig. Het is eigenlijk verschrikkelijk hartverscheurend. Als wij, als de mens, uit het paradijs wordt verbannen en ze worden eruit gestuurd, dan bevestigt God nog een keer dat de planten ons voedsel zijn. Dan staat er namelijk in Genesis 3, vers 18, dorens en distels zullen er groeien. Dat is eigenlijk een versje eerder beginnen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik had verboden. Vervloekt is de akker om wat je hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten. Je hele leven lang, dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Want dat is je voedselbron. Dus niet van, nou ja, ik kan niet meer van mijn akker leven, dus ik schiet maar een paar dieren. Nee, dat is je voedsel. Je zult moeten werken. In het zweet des aanschijn staat er dan in de oude vertaling, om aan eten te komen. Dus ik ging bijbelstudie doen over, en ik ging zoeken op internet, en in mijn bronnen die ik altijd raadpleeg als ik een preek ga maken over, hoe zit dat nu met vlees eten? En ik kwam gelijk op een artikel, wat stond in de EO-visie, kennen jullie misschien wel de EO-visie? En daar stond inderdaad de pakkende kop boven: alle christenen zouden vegetariër moeten zijn. Ja, dat stuit mij al een beetje tegen de borst, want dat is wel gelijk zo dwingend, weet je wel. Nu moet ik opeens iets. Ik heb opeens geen keuze meer. Ik zou ineens moeten zijn. En ik vroeg me af, is dat eigenlijk wel waar? Want op een bepaald moment zijn mensen toch vlees gaan eten. En dat moment, dat is eigenlijk, dat kun je nalezen in Genesis als je begint bij het begin. Je komt uiteindelijk uit in hoofdstuk 9, dus je hoeft niet eens zo heel veel te lezen. Maar in heel dat stuk zal je nergens lezen dat mensen vlees eten. En ik geloof ook echt, maar ik kan het niet bewijzen, want er staat ook niet dat ze het niet aten. Maar ik geloof dat het ook gewoon niet gebeurde. Er staat wel dat er een dier werd geofferd aan God, maar dat is iets anders dan hem opeten. In hoofdstuk 9 van Genesis, dan zijn we net na de zondvloed. En dan verandert alles. Want dan zegt God het volgende. Toen zegende God Noach en zijn zoon en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. Hetzelfde verhaal als in Genesis, wat hij tegen Adam en Eva zei. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dat is een verandering van beleid. We aten alleen planten en hier zegt God, je mag ook de dieren eten. En ik geef ze in jullie macht. Nou, dat is een hele omschakeling. Dus als je dan zegt, de ene zegt van, als christen zou je allemaal vegetariër moeten zijn, dan kom ik met deze Bijbel en zeg ik, nee hoor. Hier zegt God, alle dieren zijn me gegeven om te eten. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Want dat is een verandering van beleid. Want geweld om die dieren, dat was eigenlijk waarom God het niet wilde. Die wilde natuurlijk een vreedzame samenleving. Dat punt was gepasseerd. Dat was voorbij. We leven in een andere wereld. En zou je zeggen, daarmee is de discussie afgelopen. Hè? De Bijbel zegt, je mag vlees eten. Dus we eten vlees. Maar zo makkelijk is het dus niet. Want we hebben een scheurkalender, die hangt bij ons, begrijp ik misschien een raar verhaal, maar die hangt bij ons op het toilet, want dan heb je ook de tijd om even te lezen. Een scheurkalender met elke dag een Bijbeltekst. Dat is wel mooi dat dat kan. Hè? Wij mogen dat gewoon doen. En dan lees je in Romeinen 14, ik heb hem meegenomen, dat was 11 juli, dus alweer een paar maandjes terug. Toen zat ik midden in dat proces van uitzoeken en dan kom je zo'n Bijbeltekst tegen. Ik vind dat mooi. Hey, God die laat dan zien van, hey, ik denk met je mee. Ik geef je nu even een goede tip. Geloof je dat je alles mag eten? Prima. Zeg, staat dat in de Bijbel? Ja, in de Bijbel, in gewone taal, staat er prima. Prima. Geloof je dat je alles mag eten? Prima. Wat is het verband? Staat op de achterkant van het blaadje, dus je kan je volstaan met alleen deze Bijbeltekst. Maar die scheurkalender, die helpt je ook nog, want die zegt waar het vandaan komt, op de achterkant. En dat is Romeinen 14. De meeste van jullie geloven dat christenen alles mogen eten. Dat heb ik net gezegd, hè? Planten, vanuit het paradijs, en dieren, net na Noach. De meeste van jullie geloven dat christenen alles mogen eten, maar sommigen hebben niet zo'n sterk geloof. Wacht even. Nu komt er geloof bij te maken. Hoezo? Waar gaat het dan over? Klopt die tekst wel? Zij geloven dat christenen geen onrein vlees mogen eten. Aha, onrein vlees. Dus er is onderscheid tussen rein vlees en onrein vlees. En daar gaat het hier over. Het gaat dus niet over geloven dat je alles mag eten. Dat is niet de onderliggende gedachte die Paulus hier voor ogen heeft. Nee, het gaat over rein en onrein. En dan zegt hij, zorg ervoor dat ook die mensen welkom zijn als jullie bij elkaar komen. Maak geen ruzie over dat soort verschillen. Geloven dat je alles mag eten? Prima. Maar denk niet dat je een beter mens bent dan iemand die geen vlees eet. Als je in andere vertalingen leest, dan staat er vlees wat is geofferd aan de afgoden. Daar gaat het over. Over vlees wat is geofferd aan de afgoden. Oh, dan zeggen wij, daar hebben wij geen last van. Vlees wat is geofferd aan de afgoden. Want die tijd is voorbij van offer. Dat doen wij niet meer. Ja, dat doen ze misschien in andere landen doen ze dat wel. Maar daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. En ik zal jullie zeggen waarom. Ik denk namelijk dat, als je het hebt over bio-industrieel gekweekt voedsel, dus vlees uit de bio-industrie, dat dat geofferd is aan de mammon. Dat is misschien een verregaande stap die ik maak. De mammon is de god van het geld. Dus ik geloof dat is mijn overtuiging dat wij, omdat we heel goedkoop een stukje vlees op ons bord willen hebben. De kiloknallers zeggen wij in Nederland, ik weet niet of jullie dat kennen, maar een kilo kip voor 6 euro bij de Colruyt deze week in de aanbieding. Dat soort dingen, dat is puur bedoeld voor die mensen die dat produceren om daar heel veel geld mee te verdienen. En het gaat zelfs zo ver, afgelopen zomer, met de hitte. Ik denk dat het hier was het ook net zo warm natuurlijk als in Nederland, maakt niks uit. Bloedheet was het, verschrikkelijk. Het was zo heet dat er een stal met varkens, 1500 varkens. Al die 1500 varkens, die zijn gestikt. Omdat er gewoon niemand, maar dan ook niemand, bij die varkens gaat kijken. Want dat doen ze niet. Die varkens, die gaan als biggetje de schuur in. En tegen de tijd dat ze groot genoeg zijn, worden ze geslacht en eten wij ze op. Die krijgen automatisch voedsel. De mest wordt automatisch afgevoerd. En daar komt één keer in de 2-3 weken, komt er misschien een keer iemand kijken hoe het met die beesten gaat. En omdat het zo warm was, zijn die beesten doodgegaan. En ze zijn er pas een week later achter gekomen. Want er gaat niemand kijken bij die beesten. Snap je? En dat is, wat mij betreft, offeren aan een andere god. Het dierenwelzijn, het vlees, wordt eigenlijk ten dienst gesteld om zoveel mogelijk geld op te halen. Maar dan maakt voor deze tekst natuurlijk helemaal niks uit. Want Paulus zegt, geloof je dat je dat mag eten? Prima. Geloof je dat je dat niet kan? Dan moet je het ook niet doen. Dat was namelijk op 12 juli. De volgende dag, op de scheurkalender, staat er, voedsel is alleen onrein voor jou als je gelooft dat het onrein is. Dat is eigenlijk een hele diepgaande tekst. Dus voedsel is voedsel. En het is onrein. Het wordt onrein eigenlijk op het moment dat jij vindt, dat jij gelooft, dat is wat Paulus zegt, dat het onrein is. Als jij gelooft dat voedsel, wat je opeet, om wat voor manier dan ook, een zonde is tegen God, dan moet je het niet doen. Dat is wat Paulus bedoelt. Als jij denkt dat je daarmee schade doet aan je ziel, of schade doet aan God, dan moet je het niet doen. Dan is het onrein. Maar geloof je dat niet, denk je van, joh, die kiloknaller, goed mooi meegenomen, ik eet hem lekker op. En je denkt, ik kan dat prima verantwoorden tegen God, zegt Paulus, niks aan de hand. Want het gaat namelijk niet over wat je doet. Dat geldt voor alles in het leven. Het is een hele basale, hele eenvoudige levensles. Het gaat er niet om wat je doet, zegt de Bijbel. Maar het gaat erom met welke intentie je het doet. Je kan goede dingen doen aan andere mensen met de intentie om er zelf beter van te worden. Maar dan zijn het dus geen goede dingen, snap je? Die mensen zijn wel geholpen en voor die mensen maakt het verschil. Maar jij doet het om er zelf beter van te worden. En daarmee is het dus niet goed. Terwijl je kan ook verkeerde dingen doen. In de tijd van Jezus was het bijvoorbeeld verkeerd om met tollenaars en met hoeren aan tafel te gaan zitten om te eten. Maar toch zijn dat dan goede dingen. Omdat het niet gaat om wat je doet, zwart-wit. Maar het gaat om hoe je het doet. Wat God in jouw hoofd, in jouw hart legt, of het goed is of niet. Daar is wat dit over gaat. En dan staat er op de achterkant, vrienden, we moeten elkaar niet meer veroordelen. Vind ik zo mooi. Ik kom uit een traditionele kerk. Ik ben opgevoed in een hele traditionele kerk. Een hele strenge kerk, met allemaal regeltjes. En wat we daar deden, was niks anders dan elkaar continu beoordelen en veroordelen. Dus als ik naar bepaalde muziek luisterde, dan was er wel een broeder die vond dat ik daar niet naar mocht luisteren, want. En als ik iets, of mijn vrouw iets deed, en die vond het niks, dan bam, weer een stempel, bam, weer een oordeel. En Paulus zegt hier, vrienden, we moeten elkaar niet meer veroordelen. We zijn daar weggegaan, en dat meen ik echt serieus, we zijn daar echt weggegaan uit die gemeente, daarom. Omdat steeds maar oordelen van elkaar. Terwijl Paulus zegt zo duidelijk, Vrienden, we moeten elkaar niet meer veroordelen. Laten we afspreken dat we andere gelovigen niet moeilijk maken. En dat we hun geloof niet in gevaar brengen. Ik weet zeker dat voedsel op zichzelf nooit onrein is. De Heer Jezus heeft mij daarvan overtuigd. Nou ja, als de Heer Jezus je daarvan overtuigt. Voedsel op zichzelf is nooit onrein. Voedsel is alleen onrein voor je, zegt hij, als je gelooft dat het onrein is. Sommige christenen geloven dat bepaald voedsel onrein is. Als je met hen eet, moet je zulk voedsel dus niet op tafel zetten. En dan zie je die omkering, die we zo vaak in de Bijbel zien, en die Jezus ook zo heel vaak gebruikt. Als mensen bij hem komen en ze stellen hem een vraag, het beste voorbeeld is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dan zie ik jullie alweer denken, oh, weer een preek over de barmhartige Samaritaan, want die hebben we wel zo vaak gehoord. Maar ik geloof, er zijn twee gelijkenissen die het christelijk geloof fantastisch uitleggen. Dat is die van de verloren zoon. Zegt alles over hoe God is. Zegt niks over hoe mensen zijn. Dat wordt heel vaak, dat is mijn mening dan, hè. Ik bedoel, doe ermee wat je wil. Maar eigenlijk wij zijn de enige land ter wereld die dat de gelijkenis van de verloren zoon noemen. Want dan gaat het over de zoon. In bijna alle andere Bijbels heet die de gelijkenis van de wachtende vader. Het gaat namelijk over God. Hoe God naar mensen kijkt. God staat klaar met open armen. Kom bij mij. Dat is de ene gelijkenis. De andere gelijkenis is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hoe gaan we om met elkaar? En er komt een fariseer. Staat allemaal in Lucas. Er komt een fariseer. Komt bij Jezus. En die zegt, hoe kan ik in de hemel komen? Hoe word ik rechtvaardig? En dan zegt Jezus, wat denk je zelf? En dan zegt hij, door de wet te houden. Oké, wat is dan de wet? De wet is, geloof in God met geheel je hart, met heel je ziel, met al je verstand, met al je kracht. En hou van God en hou van je naaste. En dan vraagt Jezus, wie is je naaste? Snap je? Ze komen met een vraag. Nee, andersom is het. Die fariseer, ik ben een beetje in de war. Die fariseer die vraagt dan aan God, ja, maar wie is dan mijn naaste? Dat is de vraag waar die mee zit. Wie is mijn naaste? En dan zegt Jezus, dat is je naaste. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Dat is het mooie van Jezus. Die draait het helemaal om. Die begint een verhaal te vertellen over iemand die naar de stad toe gaat, die in elkaar getimmerd wordt door een stel rovers. Dan komt er een priester voorbij en die laat hem links liggen. Daar heeft hij alle redenen voor, kan ik een hele preek over houden, ga ik niet doen. Dan komt er een leviet voorbij, laat hem ook links liggen, of misschien wel rechts, ik weet niet hoe die liep, maakt niet uit. Die ligt daar nog steeds. Dan komt er een Samaritaan, tegenstander van het volk Israël, en die gaat die man helpen. En dan zegt Jezus nog steeds niet, aan het einde van het verhaal, en die Samaritaan, dat is de naaste. Hij geeft namelijk helemaal geen antwoord op die vraag. Als je goed leest, dan staat er geen antwoord op de vraag, wie is mijn naaste. En waarom geeft Jezus daar geen antwoord op? Omdat het er helemaal niet toe doet wie jouw naaste is. Wat Jezus leert in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is, wees een naaste. Wees een naaste. Jij bent een naaste van wie dan ook. Alle mensen die een beroep doen op jou, daarvoor ben jij een naaste. Dat is het antwoord dat Jezus geeft in die gelijkenis. Dus hoe gaan we om met elkaar? Het maakt niet uit. We houden van elkaar. En dat is ook wat hier staat. Vrienden, we moeten elkaar niet meer veroordelen. Dus als iemand bij je komt eten, en die wil bepaalde dingen niet eten vanwege zijn zwakke geloof, zegt Paulus, dat is ook dan grappig, zegt hij, dat is dan zwak geloof, als je dat niet kan. Hoe je dat moet beoordelen, dat ligt heel lastig, ga ik ook helemaal niet doen, want ik heb net gelezen, we moeten elkaar niet veroordelen. Maar, als dan zo iemand bij jou komt eten, stel dat een vegetariër bij jou op visite komt en je komt eten, en je zet alleen maar vlees op tafel, ja, dat is natuurlijk, dan ben je geen naaste. Nee? Dus dat is eigenlijk wat je je af moet vragen bij alles wat je doet. Als ik dit doe, ben ik dan een naaste? Doe ik dan recht aan die ander? Dat is de vraagstelling die je steeds moet stellen. En dan zegt hij, als je met hen eet, moet je hun zulk voedsel dus niet voorzetten. Want dan maak je het moeilijk voor hen. En dan behandel je ze niet met liefde. Christus is ook voor hen gestorven. Dat staat er in de Bijbel. Want dan maak je de vrijheid die God je geeft kapot. Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld, staat er in de Bijbel? Niet om wat je eet of drinkt. Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar en in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn omdat de Heilige Geest God in ons is. Daar gaat het om. Niet om al die triviale dingen, dit mag wel en dat mag niet. Oké, heel verhaal over hoe, en dit, maar hoe zit het nou met dat vlees? Want ik ben net, wel misschien voor sommigen wel een beetje ver gegaan, dat ik zeg van, nou, al het vlees uit de bio-industrie, dat is eigenlijk een offer aan de mammon. Hè? Dus hoe, misschien zadel ik jullie nu wel op met een gewetenslast van, mag ik nou nog wel vlees eten? Nou, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Dan gaan we erom, hoe gaan we om met onze dieren? Wat zegt de Bijbel daarover? Dat was mijn volgende vraag in mijn zoektocht van hoe zit het nou eigenlijk? Hoe gaan we om met onze dieren? Nou, die 1500 varkens in die stal, dat is hoe we niet moeten omgaan met onze dieren. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En ook, vind ik persoonlijk, als je een kip binnen 45 dagen klaarmaakt om op het bord te belanden, dan ga je ook niet goed om met die dieren. Maar, hoe dan wel? Nou, de Bijbel is er heel duidelijk over. Het begint al bij Nimrod, dat is een heerser. Die wordt beschreven in Genesis 10 of 12, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. 10. En dat was een vrede man, staat er, hij was wreed tegen mensen en dieren. En dat is dus een veroordeling. Dus wreed zijn tegen dieren, niet goed. Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen, ik heb het zelfs even een plakkertje bij gedaan, in Lucas 12, vers 6. Wat kosten 5 mussen? Kosten 5 mussen? Bijna niets, staat er dan. Bijna niets. Kost helemaal niks. Toch wordt er niet één door God vergeten. Snap je? Dus de dieren, God vergeet ze niet. De dieren zijn zijn schepping. Ik zeg jullie, jullie zijn veel meer waard dan een hele zwerm mussen, zegt hij er dan. Maar jullie zijn meer waard, maar die dieren hebben wel degelijk ook waarde. En het mooiste staat het in Spreuken 12, moeten we even helemaal terug naar het Oude Testament. Spreuken 12, vers 10. Een rechtvaardigde zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed. Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee. Dat is de staat waarin we kunnen zijn, goed zorgen voor het vee. Die discussie over vlees en over hoe ga je om met de regels die God heeft gegeven in het Oude Testament, die speelde ook bij de discipelen. Op een bepaald moment gebeurt er iets met het evangelie. Namelijk, Jezus komt. Dat is een mooie gebeurtenis, want alles veranderde. Israël was het volk van God, exclusief eigenlijk, apart gezet. Apart gezet betekent heilig, geheiligd. Israël was apart gezet. En dan komt Jezus en die breekt dat open. Die breekt dat open en die stelt eigenlijk, ja, daar kun je heel lang over doorgaan of dat in het Oude Testament niet ook al zo was. En dat was ook eigenlijk zo, want er worden ook in het Oude Testament mensen uit andere volken geïncludeerd. Maar met Jezus verandert het heel zichtbaar. Als Jezus komt, dan scheurt het voorhangsel. En dat betekent eigenlijk dat de weg vrijkomt naar God. Dat heeft ook alles te maken met het volk Israël. Als Jezus zegt in Johannes, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan zeggen wij van, ah, dat is mooi. Dus Jezus is de weg. Hè? Ik hoorde net iemand, die was volgens mij, die had het over dat we samen Gods wil willen doen. En ik ken zoveel mensen die zeggen, ja, maar wat is dan Gods wil? En dan zit ik weer op mijn kamertje en dan bid ik, Heere, laat me zien wat uw wil is. Laat het me zien. Wat wil u van mij? En ik weet het niet. En ik krijg geen antwoord. Ik krijg wel antwoord, maar ik wil het niet horen. Het staat namelijk hierin. Gods wil doen kan je alleen doen als je Gods weg gaat. En dat kan je doen. Want Gods wil, die weet je niet altijd. Maar Gods weg, die weet je wel, die staat hierin. En God zegt, als je mijn weg gaat, dan ga je ook mijn wil doen. Dus wil je Gods wil doen, dan moet je zijn weg gaan. En dan zal hij het zelf aan jou duidelijk gaan maken. Steeds meer en meer. En sommigen van jullie zullen dat ervaren hebben in jullie leven. Als je stappen hebt gemaakt op de weg met God. Dat hij dingen in je leven heeft gebracht. Waar je zelf niet aan gedacht had. Maar die je bent gaan doen. Omdat je denkt, dat is Gods wil. En je kan je er ook best wel een keer in vergissen. Dat je denkt, van, ik dacht echt dat dat Gods wil was. Ik heb pas geleden nog gesolliciteerd bij een organisatie om spreker voor hun te zijn. Omdat ik op mijn hart had gekregen dat ik bij hun van waarde kon zijn. Dat ik iets kon betekenen voor die organisatie. En ik had het zo, God gaf steeds dat beeld in mijn hoofd, daar moet je zijn. En ik stuurde een brief en ik bel met die mensen en ik vraag, ik wil dat graag doen. En ze zeggen, we hebben geen plekje voor jou, sorry. En dan denk ik van, hé, het was toch voor mij zo duidelijk dat God het van me wilde. Maar blijkbaar dus niet. Of misschien straks, wie weet, in de toekomst. Ik kan het niet zeggen, maar nu dus niet. Maar ik probeer wel Gods weg te gaan. En ik hoop dat in ieder van jullie dat doet, want dan leer je ook Gods wil verstaan en hem ook te doen. Zo werkt het. De discipelen, daar was ik mee geëindigd, die gingen dus het woord verkondigen. Jezus is gekomen en het woord komt vrij voor de heidenen, zoals ze genoemd worden in de Bijbel. En de discipelen gaan op pad. Paulus natuurlijk uiteindelijk als grote voorvechter voor het evangelie onder de heidenen. En ze gaan op pad en er komen allemaal mensen overal tot geloof. In Klein-Azië, er is een hele soort opwekking gaande. Met grote getalen komen mensen tot geloof. En dan in Handelingen 15 komt er een concilie, zouden we tegenwoordig zeggen. Een synode, zoiets. Een verzameling, daar komen alle discipelen, apostelen bij elkaar. En dan gaan ze praten over hoe moet het nu verder met de kerk. Want een heel groot gedeelte van de apostelen die zegt, ja, het is nu allemaal mooi en aardig dat al die heidenen tot geloof komen. Maar die zijn allemaal niet besneden, hè? Ze zijn allemaal niet besneden. Staat in de Bijbel, dat moet, als je hoort bij het volk van God, dan moet je besneden zijn. Nee, zeggen dan weer anderen. En er ontstaat een heftige discussie. Een felle woordenstrijd. Wat van de wetten van God gaan we nu aan de heidenen opleggen? Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we daarmee om? En deze geval, ja, neem maar alles wat in alle wetten. Jezus heeft gezegd, er zal geen jota of tittel van de wet verloren gaan. Dus ze moeten zich houden aan alle wetten. En dan zegt, nee, dat is helemaal niet waar. Want ik heb een beeld gehad van God met het laken en die dieren daarin. Dat alles wat onrein was, nu rein is. En die discussie ontstaat. En uiteindelijk komen ze dan in Handelingen 15 tot een conclusie. En daar had ik een briefje tussen gelegd, dus dan moet ik wel eventjes het goede openen. Daarom ben ik van mening, dat zegt dan een van die apostelen, dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Ja, daar komt ineens het vlees weer tevoorschijn. Ja, dus dat was toch wel een dingetje. Ze schrijven ook echt een brief, een officiële brief van, staat er in hoofdstuk, of in vers, even nummertje zoeken, 23, van de apostelen en de oudsten aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volks afkomstig zijn, gegroet. Dus dat is voor alle heidense christenen. Ja, dat zijn wij ook, hè. Dus je kan wel zeggen, wij zijn geen heidenen. Wij zijn ook christenen uit de heidenen. Wij zijn niet uit het volk Israël. Misschien een enkeling. Ik ken jullie gemeente niet goed genoeg. Maar de meeste van ons zijn, ik ben een Hollander. Ik ben wel een Vlaming, een Zeeuw-Vlaming. Jullie zijn Vlamingen. Misschien ook hier en daar een Waal. Kan ik niet beoordelen. Maar wij zijn geen Joden. Wij zijn niet uit het volk Israël. Wij zijn uit de christenen, uit de heidenen. En dan zeggen ze hier, je mag niet, je moet je onthouden van wat door afgodendienst bezoedeld is. En daar bedoelen ze ook mee dat offervlees. Wordt daar ook mee bedoeld. Dus dat is in Handelingen 15. En later in Romeinen zegt Paulus, zelfs dat van het vlees zit ook weer anders. Namelijk, het zit zo, als jij gelooft dat het niet goed is, dan moet je het niet doen. Dus dat is het. Het is een heel verhaal geworden. En dan zeggen jullie, ja, wat kan ik daar nou mee? Nou, wat kan ik daar nou mee? Zoals Marianne zei, het gaat over Gods schepping. Dieren zijn daar onderdeel van. De hele schepping die om ons heen is, die dient, zegt Romeinen 1. Dat is ook eigenlijk een heel interessant stuk om in deze context even te lezen. Romeinen 1 staat... Oh, waar zit het briefje? Ja. Dan begin ik even bij vers 16. Ja, ik jaag jullie heel de Bijbel door, maar dat is nou eenmaal wat ik doe. Want ja, als je Bijbelstudie doet over een bepaald onderwerp, dan kom je ook overal terecht. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, vers 16. Want het is God reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. En een stukje verder staat, vers 20, zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij, mensen die niet geloven, te verontschuldigen zijn. Dat staat er. Ik ga het even vertalen in mijn Nederlands. God is zichtbaar en aanwezig in elk aspect van de schepping. En daarom heeft niemand een excuus om te zeggen, ik ken God niet. Dat is wat hier staat. Iedereen kan God kennen door om zich heen te kijken naar de schepping. Want er staat, God openbaart zich op twee manieren, in de schepping en in zijn woord. Als je het woord niet hebt, kun je God altijd kennen door zijn schepping. En je ziet dat ook in volken waar ze nog nooit van Jezus hebben gehoord. Die hebben zonder uitzondering respect voor de schepping. En je weet van rituelen dat als een dier wordt neergeschoten om gegeten te worden, ook in die culturen, dan bedanken ze daarvoor de godheid waar hun in geloven. Zij kennen God niet, zij kennen Jezus niet, maar dat snappen ze, dat van een God afkomt, wat ze daar krijgen. Dus dat intrinsieke gevoel dat de schepping God weerspiegelt, dat ligt in ieder mens. Het probleem bij ons is, in onze westerse maatschappij, dat dat beeld van die schepping compleet vertroebeld is geraakt. Want als ik, met alle respect voor Lokeren, hier binnen kom rijden, vanaf de E17, dan zie ik alleen maar grote reclameborden, Gamma en noem maar op. En ik zie grote betonnen constructies en ik zie helemaal niks van een schepping. Ik zie alleen maar menselijk gecreëerde zaken. De respect voor de schepping, ik weet het niet. Ik zeg niet dat je niks mag bouwen, hè? Begrijp me goed, jullie gaan een nieuw gebouw misschien, of een renovatie, is hartstikke goed natuurlijk, hebben we allemaal nodig. Maar het gaat er ook weer om, hoe ga je daarmee om? En dat is eigenlijk waar ik naartoe wil in deze preek. Hoe ga je om met Gods schepping? Want, niet omdat het zomaar het een of het ander, maar in Gods schepping wordt hij zichtbaar. De schepping op zich is heilig, want hij is heilig. En als christen moet je, en ja, ik heb een hekel aan dat woord, moeten, maar het kan niet anders, laat ik het dan zo uitdrukken, het kan niet anders dat je als christen op een punt komt dat je daarover gaat nadenken. En het gaat niet alleen over vlees eten, want ik weet ook wel, als ik maar één keer in de week of misschien één keer in de maand vlees eet, verander ik helemaal niks aan de situatie van de dieren. Wat ik doe is van nul, ja nul is misschien van 0,00 en een heleboel nul en dan een 1, belang op dat aspect. En wat ik doe heeft ook geen effect op het milieu. Minder de auto pakken, dat kan ik proberen, maar als ik één keer het vliegtuig pak, ik heb pas geleden een onderzoek gepubliceerd. Als je één retourtje Thailand is 20 jaar niet douchen. Dat is het effect van het milieu. Hè? Dus dan moet je 20 jaar niet douchen. Dan heb je hetzelfde milieubelastende effect bereikt. Dus besparing als dat je niet naar Thailand zou vliegen. Vliegen is verschrikkelijk slecht en zwaar belastend voor het milieu. En we doen het met z'n allen. Het wordt alleen maar gekker. Snap je? Het zijn keuzes die je maakt als christen. Wat ga ik daarmee doen. Wij hebben een pelletkachel in ons huis gezet. En het grappige was, ik vertelde dat op mijn werk, ik werk ik werk een gedeelte van de tijd werk ik in Nederland en een gedeelte van de tijd werk ik in België. Dus ik heb Nederlandse en Belgische collega's. En als ik dan vertel, ik heb een pelletkachel, ik weet niet of je dat kent, een pelletkachel, daar stop je van die houten korrels in en dat een mooi vuurtje erbij en het wordt lekker warm in huis en dat is heel weinig milieubelasting. Je gebruikt geen gas namelijk, dat is eigenlijk wat je ermee doet. Dat is een keuze die we gemaakt hebben, echt uit milieuaspect. Dat we denken dat we dan een bijdrage leveren aan een beter milieu. En ik weet dat als ik het vliegtuig pak naar Spanje, dat ik dat effect van die kachel al weet ik hoe vaak het er niet heb gedaan. Maar toch wil ik die stap maken, omdat dat is een invloedssfeer die ik heb. En in Nederland zeiden ze van, oh leuk, zo'n kachel, hoe werkt dat? En kan ik daar geld mee besparen? En dan gaat het hier om. En in België de eerste reactie was, ik wist helemaal niet dat jij zo'n groene waard. Dat je zo'n milieufreak bent. Nou, daar ben ik ook helemaal. Ik ben helemaal niet een milieufreak. Ik rij ook gewoon in een auto, weet je, een diesel notabene. Dat is het niet. Dat is het niet. Maar wat ik wil zeggen is van, maak bewuste keuzes. Want misschien heb je er wel nooit over nagedacht. Hey, misschien moet ik wel zonnepanelen op mijn dak leggen. Niet omdat het me geld oplevert, maar omdat het beter is voor het milieu. Dat was die mooie discussie over groene benzine. Je had benzine met minder lood en je had benzine met meer lood. Simpel. Maar dat met lood erin is slecht voor het milieu en dat andere niet. Maar dat met lood erin is goedkoper. Iedereen tankt met lood erin. Totdat het andere goedkoper wordt. En dan is iedereen milieubewust. Maar het is niet milieubewust, dat is prijsbewust. Je kan er ook voor kiezen om een keuze te maken. En wij hebben dat nu gedaan met dat vlees. Dat is een keuze die we maken omdat we zeggen, het dierenwelzijn, dieren zijn Gods schepping. Daar moeten wij goed mee omgaan. Als wij toestaan, bijdragen aan die milieu, of aan die bio-industrie, dan zegt dat iets over hoe wij als gezin en hoe ik als mens ben. En iedereen moet het voor zichzelf invullen. Ik ga niks zeggen van dit moet je doen of dit moet je laten. Dat zijn jouw keuzes en het is jouw verantwoording tegenover God. Maar wij zeggen, alles wat we doen, zoals de Bijbel ook voorstelt, alles wat je doet, maak die keuze met God. Of dat nu gaat over je energie, of dat nu gaat over je internetgebruik, over de tijdsbesteding die je doet, over het eten wat je eet. Denk erover na. En denk ook wat het effect kan zijn op jouw omgeving. Waarom? Uiteindelijk gaat het daarom. Wij zijn het lichaam van Christus. Ik heb het hier denk ik al een keer eerder gezegd, maar ik ga het gewoon herhalen. Een lichaam, dus jouw lichaam, dat is wat mensen zien. Wat hier zit, dat zien de mensen niet. Ze zien jouw buitenkant. De Bijbel zegt, wij zijn het lichaam van Christus. Dat betekent dat het lichaam van Christus, dat is hetgene wat de mensen zien. Ze zien niet Christus, kan je niet zien. Christus in de hemel zit aan Gods rechterhand, woont in ons hart. Kun je allemaal niet zien. Jawel. Je kan het namelijk zien aan het lichaam. En dat zijn wij. Dus wij hebben de opdracht om Christus te laten zien. In alle aspecten van ons leven. En dat is niet makkelijk. Want als ze zo'n opmerking over je maken in de kantine van, ben jij zo'n groene? Dan moet je je gaan verdedigen. En dan voel je je misschien wel in het nauw gedrukt. Want ik werk met alleen maar mensen die niet geloven. Dat is in België is dat nog een groter probleem als in Nederland. Heel veel mensen kennen Jezus helemaal niet. En als ik dan zoiets zeg, dan moet ik gaan uitleggen dat ik dat doe omdat ik denk dat het een goede keuze is en dat ik daarin Jezus volg. Dan kan je zeggen, ja, dat is lastig. En dat is het ook, jongens. Dat is echt, soms is het echt lastig op de werkvloer ervoor uitkomen dat je christen bent. Maar aan de andere kant is het ook weer een kans om aan die ander te laten zien wie Jezus Christus is. En doe dan dit wat hier staat. Ga niet lopen veroordelen. Jij doet de dingen helemaal verkeerd, mannetje. Als je zo doorgaat, dan kom je... Nee. Probeer het op een andere manier te benaderen. Je hebt Jezus nodig. Heb je verdriet, heb je pijn, heb je moeite? Ja, ik snap het. Want je hebt keuzes gemaakt in je leven die hiertoe geleid hebben. En Jezus kan je daarbij helpen. Probeer op een liefdevolle manier Jezus aan mensen te laten zien. Zoals Jezus zelf ook was. Als een oplossing voor hun problemen. En niet als een mannetje die zegt dit mag wel en dat mag niet. En daar hoort ook dit bij. Ik bestel mijn broodje bij Wendy aan de receptie. En dan zegt ze, wat eet je vandaag? En dan zeg ik, ja, doe mij nu maar een een vegetarisch broodje. En zegt, hun vegetarisch? Ik wist niet dat je een vegetariër was. Ik neem altijd een Martino speciaal. Ja, maar ik zeg, ik ben daarmee gestopt met vlees op mijn brood. Oh, waarom dan? En dan leg ik het uit. En dan heb ik weer een kans om te vertellen dat ik dat doe, omdat ik denk dat het beter is voor de schepping. En de schepping is wat God aan ons gegeven heeft en waarin hij zichzelf openbaart. Dus ja, dat is mijn huiswerk voor jullie. Ik ben niet van, schrijf nou thuis eens op, nee. Maar denk er eens over na. Wat kan ik in mijn dagelijks leven nu veranderen aan de situatie waardoor ik en Jezus volg en aan anderen kan laten zien dat ik Jezus volg en dat dat goed voor me is.